We hebben als mens de unieke mogelijkheid om te kunnen liegen, de werkelijkheid hier en daar een beetje te verdraaien in de hoop dat het in ons voordeel uitpakt. Maar eerlijkheid duurt het langst en de waarheid maakt je altijd vrij. Toch leven we in een wereld die maar moeilijk te vertrouwen is. Wat is waar en wat is niet waar? Wat is echt en wat niet? We verlangen eerlijkheid en openheid, maar hoe betrouwbaar zijn we eigenlijk zelf? Niet alleen in onze relaties met anderen, privé, werk, vriendschappen, maar ook en vooral in de relatie met onszelf. Uiteindelijk is een van de belangrijkste dingen die niet werken in ons leven dat we ons niet aan onze eigen afspraken houden. Dus hoe kan het dat we willen streven naar eerlijkheid, maar het zo vaak niet lukt? En hoe zorg je ervoor dat je open en eerlijk verschijnt naar je omgeving en naar jezelf onder alle omstandigheden? Een aflevering dus over omgaan met onzekerheid. Mensen die niet loyaal of oneerlijk zijn en hoe je kunt gaan voor eerlijkheid, openheid en oprechtheid. Eerlijk, open en oprecht. Maar wat is dat dan, oprechtheid? Oprechtheid betekent dat je eerlijk bent. Maar dat niet alleen. Ook dat je doet wat je verkondigt, dat je ernaar handelt. Dat het in lijn is met wat je zegt, wat je vindt en wat je denkt. Met andere woorden, dat je mond en je voeten dezelfde kant op lopen. Maar al te vaak zeggen we het één, maar doen we iets heel anders. En dan tot slot dat het ook in lijn is met je gevoelens. Voorbeeld wat ik vaak geef is, stel nou dat ik zeg... Het is niet zo, maar stel dat ik zeg dat ik vind dat je per se eerste en tweede kerstdag met je ouders door moet brengen. En dat ik dat niet 1 jaar doe, maar ik doe 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar, ik doe het al 10 jaar. Dan ben ik en eerlijk, ik vind dat je eerste en tweede kerstdag met je ouders door moet brengen. Ik handel er ook naar, ik doe het ook. Maar als ik ergens in mijn achterhoofd toch het gevoel heb, het idee heb, het verlangen heb dat ik eigenlijk gewoon een keertje met mijn eigen gezin misschien naar de Alpen toe wil gaan en daar gewoon met elkaar kerst wil vieren zonder mijn ouders, dan ben ik niet oprecht. Ik doe wel wat ik vind, maar het is niet in lijn met mijn gevoelens. Dus oprechtheid heeft 3 kenmerken. Dat je eerlijk bent, dat het congruent is met je acties en dat het in lijn is met je gevoelens. En een van mijn meest waardevolle inzichten, die net zo confronterend als bevrijdend was, was het feit dat ik me realiseerde dat ik niet oprecht ben. En tot op de dag van vandaag niet. Als ik in de keuken zit en ik ben daar een mailtje aan het tikken en ik heb Simone de hele dag niet gezien. En Simone komt na een lange dag komt ze thuis en ze komt zo de keuken binnenlopen en ik zit daar nog een mailtje te tikken en ik kijk niet op of om. Dan kan het zomaar zijn dat ik mijn gedrag toedek onder allerlei goedbedoelde verhalen en excuses. Omdat ik vind dat ik oprecht ben en eerlijk ben. Maar op dat moment heeft Simone niks aan mijn goedbedoelde woorden. Op het moment dat ik vind dat ik en zeg dat zij de allerliefste en de belangrijkste vrouw is in mijn leven. Daar heeft ze helemaal niks aan als mijn acties daar niet congruent mee zijn. Maar op het moment dat ik me realiseer dat iets in mij de eigenschap heeft om niet oprecht te kunnen zijn, dan is het veel eerder in beeld. En dat is het moment dat zij dan binnenkomt, dat ik me realiseer dat ik heel druk bezig ben met een mailtje, omdat dat belangrijk is voor ons bedrijf. Maar dat ik denk van nee, dit is niet congruent met wat ik tegen haar vertel. En dat is het moment waarop ik in staat ben om de laptop dicht te klappen en daadwerkelijk contact te maken met haar en haar te geven wat ze verdient. Dus ik ben niet oprecht, maar ik wil wel streven naar een maximale mate van oprechtheid. En juist door te erkennen dat ik het niet ben, is het in beeld en kan ik bijsturen wanneer ik een verkeerde afslag neem. Maar wanneer ik mezelf wijs blijf maken dat ik absoluut oprecht ben en heel erg eerlijk en open, dan zie ik het niet. Wanneer oude patronen als het ware de kop opsteken en ik daar een verkeerde afslag neem. Dus ik vind het persoonlijk super waardevol om te beseffen dat in ieder van ons een soort van monster zit. In jou, in mij, in ons allemaal. Als de druk van buitenaf maar groot genoeg wordt en een belangrijke behoefte in het gedrang komt, als bijvoorbeeld verbinding of veiligheid of gezien willen worden, dan zijn we allemaal tot de meest vreselijke dingen in staat om die behoefte te kunnen vervullen. Dan zijn we in staat om te liegen uit angst om de verbinding te verliezen. We zijn dan in staat om halve waarheden te vertellen uit angst voor de reactie van een ander. Uit angst dat we niet gezien worden in onze goedheid. En daar zit dus een droevige tegenstelling in. Je wilt zo graag gezien worden voor de goedheid die je bent, voor je goede intenties, dat je ergens bang bent om jezelf volledig te laten zien. Wat zouden die anderen ervan kunnen vinden? En dus hou je dingen achter en juist dat wordt weer opgemerkt door je omgeving. Dus ze gaan twijfelen aan wie ze voor zich hebben. En terecht. En het heeft effect op je verbindingen wanneer je dingen verzwijgt. En niet alleen op anderen, maar dus ook op jezelf. Je wilt zo graag de verbinding behouden, dat je niet alles vertelt uit angst dat de verbinding verbroken wordt, wat vervolgens gevoeld en opgemerkt wordt en tot wantrouwen en scheurtjes in die verbinding kan leiden. En dat leidt dus eerder tot grotere breuken, grotere kloof, meer afstand dan dat er verbinding is. En eerder onzekerheid en wantrouwen dan dat er vertrouwen is. En eerlijkheid kan dan soms ingezet worden ook als iets dat de ander, zeg maar, moet doen. Dat we zeggen van, ja, ik wil dat je eerlijk tegen mij bent. Sterker nog, je moet eerlijk tegen mij zijn. En hoewel dat in essentie kloppend is, het alternatief draagt in ieder geval niet bij aan een eerlijke, open, oprechte en waarachtige verbinding. En toch werkt het niet helemaal op die manier. Ten eerste, wanneer je zegt, je moet eerlijk tegen mij zijn, dan ga je daar eigenlijk vanuit dat er geen andere optie is. Het moet zo zijn, het kan niet anders. Maar wat is het belangrijkste bewijs dat het niet zo hoeft te zijn? Nou, dat het niet zo is. De ander is niet altijd eerlijk. Met andere woorden, je gaat op dat moment dat je vindt dat de ander per se eerlijk moet zijn, ga je eigenlijk een strijd aan met de realiteit en die ga je hoe dan ook verliezen. Dus we hebben ergens te dealen met het feit dat er zoiets bestaat als onbetrouwbaarheid en onzekerheid. Nogmaals, het meeste wat niet werkt in ons eigen leven is ook dat we ons niet aan onze eigen afspraken houden. Dus je bent zelf al niet te vertrouwen. Dus laat staan dat je het kan eisen van een ander. En eerlijkheid kunnen we dan dus eigenlijk inzetten als een middel om een soort van grip en controle te willen houden. Wanneer de ander niet eerlijk is, ja, waar kunnen we dan nog op vertrouwen? Het maakt onzeker, het geeft je een onveilig gevoel en logisch ook. En in plaats van te leren dealen met een bepaalde mate van onzekerheid, leggen we eigenlijk de ander, onze omgeving, de verplichting op om per se eerlijk te moeten zijn. Wat, nogmaals, in essentie waar is, maar in de realiteit dus anders uitpakt. Mensen zijn namelijk niet altijd eerlijk. Mensen zijn niet altijd lief en loyaal. Dat is één van de 5 zekerheden van het leven. De eerste in willekeurige volgorde is dat lijden is onderdeel van het leven. Lijden met een lange ei. Ja, je bent kwetsbaar en je gaat dood, dus dat hoort, dat is er onderdeel van. Somberheid, verdriet is onderdeel van het leven. En het leven is onrechtvaardig. Er gebeuren nou eenmaal dingen die niet rechtvaardig zijn. Het leven komt niet eerst even bij jou op de deur kloppen om even bij jou te checken of datgene wat het leven voor jou in petto heeft, of dat jou wel of niet uitkomt. Dus het leven is onrechtvaardig. En daarnaast de derde, mensen zijn niet altijd lief en loyaal. Nou, als jij met liefde en loyaal de wereld instapt, dan is de kans groter dat je liefde terugkrijgt dan wanneer je verbitterd het leven instapt. Maar dus niet altijd. Je krijgt niet altijd liefde, vertrouwen en loyaliteit terug. En de vierde is, het verloopt niet altijd volgens plan. Heel veel van de dingen die we plannen, die gaan ongeveer zoals we het bedacht hadden. Maar het lastige van toeval is dat je het niet aanziet komen. Dus het gaat niet altijd zoals je het gepland hebt. En de vijfde, die klinkt wat positiever, en dat is dat alles komt en gaat. Al het goede komt en gaat, maar al het slechte en het nare en het lastige en vervelende, dat komt en gaat ook. Dus mensen zijn niet altijd lief en loyaal. Je kan ze niet altijd vertrouwen. En nogmaals, bovendien, we zijn zelf al niet eens te vertrouwen. We houden onszelf niet aan onze eigen afspraken, dus waarom een ander dan wel? Dus eerlijkheid kunnen we inzetten voor controle. En waarom? Nou, omdat het veiligheid biedt. Je weet dan waar je aan toe bent en op wie je kunt bouwen. Dus nu hebben we een 3-eenheid. We hebben eerlijkheid, we hebben controle en we hebben veiligheid. En ja, eerlijkheid draagt dus bij aan veiligheid. Maar wanneer het ontstaat vanuit een behoefte aan controle, dan leggen we eigenlijk onze omgeving iets op wat we zelf nog niet eens waar kunnen maken. Bovendien leg je dan jouw gevoel van veiligheid in de handen van de ander. Iets wat begrijpelijk is, maar tegelijkertijd is het buiten jou gelegen en dat is een risicovolle plek om te zijn. Maar tegelijkertijd mag je dus, zeker in relaties, of deze nu vriendschappelijk zijn, of met ouders, of met kinderen, of met je partner, je mag van de ander vragen, misschien zelfs wel eisen, dat die eerlijk tegen je is. Want wat is het alternatief? Het alternatief is dat je akkoord gaat met het samenleven met iemand die halve waarheden vertelt. En alleen datgene noemt wat hem of haar goed uitkomt. En ja, waar kun je dan nog op vertrouwen? Je wilt uiteindelijk toch het liefst iemand die er staat op het moment dat jij in nood verkeert en bij die ander op de deur klopt. Dat die ander er dan ook is. Vaak maak ik dan de vergelijking met bijvoorbeeld de Titanic, van die boot die ergens onderweg naar Amerika uiteindelijk zinkt. Dus wanneer de boot op het punt staat om te zinken en er is nog één reddingsboot over met daarin twee plekken, zou je de ander dan meenemen jouw reddingsboot in? Of nog belangrijker, zou je jezelf meenemen in die reddingsboot? Waar wil je dat zo'n persoon eigenlijk dan aan voldoet? Welke eigenschappen wil je dat hij of zij bezit? Ja, een van de belangrijkste eigenschappen is toch dat iemand betrouwbaar is, of niet? Dat je weet dat hij aan boord blijft en jou niet bij de eerste de beste verleiding of tegenslag in de steek laat. Dus ja, je mag verlangen, eisen van de ander dat hij eerlijk tegen je is. Maar daar heb je uiteindelijk toch maar verdomd weinig invloed op en als helemaal geen controle. Dus de plek waar je de meeste invloed op hebt, dat ben jij zelf. Dus hoe betrouwbaar, open en eerlijk ben jij? En dan wordt het natuurlijk spannend, want van jezelf zeggen dat je oneerlijk bent, een leugenaar kunt zijn en af en toe, of misschien wel vaker dan je denkt, de waarheid verdraait, dat kan best confronterend zijn. En iets in jou en ook in mij wil toch het liefst gezien worden als iemand die vooral een goed mens is en dus ook betrouwbaar. En nu is het zeker constructief om je eigen goedheid te zien. Dus sommige mensen zijn er echt een ster in om zichzelf de put in te praten en dat is verre van constructief. En de enige weg waar die toe leidt is hoe dan ook naar beneden, richting de kelder. En dat is alles behalve een vruchtbare plek om vandaan te komen. Dus ja, blijf vooral je positieve kanten en krachtige eigenschappen benoemen. Maar wanneer je je eigen eigenaardigheden en destructieve patronen daardoor uit het oog gaat verliezen, dan leidt het je alsnog naar de afdaling. Dus uiteindelijk zijn het niet alleen je krachtige eigenschappen die je zo door de spannende momenten en uitdagingen in je leven heen kunnen manoeuvreren. Maar het zijn ook en vooral die onderliggende patronen die niet werken, waarvan we weten dat ze niet werken en we ze toch iedere dag weer herhalen. En het zijn juist die patronen die we ergens toch een beetje weg willen duwen, omdat we liever niet willen dat we daarmee in contact komen of die waar willen laten zijn. Maar het zijn juist die patronen die je ervan weerhouden om je diepe verlangens uiteindelijk te realiseren. Het zijn die patronen die jou iedere keer weer op het moment supreme daar ergens kunnen saboteren. Dus je neemt je voor bijvoorbeeld om eerlijk te zijn. Maar als dat betekent dat je baan wel eens op het spel zou kunnen komen te staan, of je partner misschien de verbinding verbreekt, of dat je kinderen misschien helemaal niks meer met je te maken willen hebben, nou, dan kan het nog wel eens verleidelijk zijn om toch maar die andere route te nemen en de werkelijkheid hier en daar een beetje te verdraaien. In de hoop dat je ermee wegkomt. En waarna je dan na een tijdje merkt dat het ook via die afslag wel eens heel erg donker, pijnlijk, onaangenaam kan worden en je ergens weer het verlangen hebt om de tijd weer terug te kunnen draaien en een andere afslag te kunnen nemen, maar dat je dan tot de conclusie komt dat je uiteindelijk zelf hebt gekozen voor die genadeloos verkeerde afslag. En dan wordt langzaamaan de bankschroef zo steeds verder aangedraaid en alsnog teruggaan naar die afslag en alsnog de waarheid bekennen en de realiteit in de ogen aankijken, dat is inmiddels dan zo lastig geworden dat er uiteindelijk nog maar één optie lijkt en dat is dan maar doorgaan op de ingeslagen weg. Dan proberen alles nog een beetje zo met plakband en met duct tape aan elkaar te houden, totdat je jezelf zo hebt vastgedraaid dat de enige uitweg is het aankijken, daadwerkelijk aankijken van de realiteit. Die maakt je uiteindelijk altijd vrij. Maar hoe langer je wacht, hoe ingewikkelder het wordt. En de crux van dit verhaal is dus, ga voor de waarheid. En als je een verkeerde afslag hebt genomen, en dat gebeurt ons allemaal, zorg dat je zo snel mogelijk bijstuurt. Want de ellende en de pijn en de chaos en het gedoe wordt alleen maar groter. En niet alleen bij jezelf, maar dus ook het wantrouwen en de onzekerheid en de deuken die in dat fundament van vertrouwen worden geslagen met je omgeving. Goed. We hebben dus allemaal patronen waarvan we weten dat die niet werken en toch blijven we ze volhouden. En waarom? Ja, omdat ze in een bepaalde behoefte voorzien. We maskeren ze met allerlei goed bedoelde verhalen en excuses of doen net alsof ze er niet zijn. Maar ga maar eens bij jezelf na, op welke momenten je de afgelopen week hier en daar de realiteit misschien een beetje hebt verdraaid, naar anderen toe en anders zeker naar jezelf toe. De momenten dat je wist dat je jezelf uit zou moeten spreken, dat het beter zou zijn om je uit te spreken, te vertellen wat er in jou leeft, maar dat je er toch voor hebt gekozen om te zwijgen. Of de momenten dat je wist dat je iets beter niet kon doen, maar toch hebt gedaan. Of andersom, dat je dacht van, oh ja, dit had ik beter wel kunnen doen, maar dat je het niet hebt gedaan. En stel je dan eens voor dat je je focus op, al die eigenschappen zou richten, daar waar je jezelf steeds een beetje verlaat en niet kiest voor de realiteit en de waarheid, maar probeert dat weg te duiken, te omzeilen. En dat je daar je focus op gaat richten. Dat is niet de meest plezierige plek. Maar stel nou dat het je lukt om deze eigenschap, of een ander destructief patroon dat je bij jezelf misschien herkent, dat je die in jezelf daadwerkelijk gaat veranderen in een richting die in ieder geval iets constructiever is. Wat voor een effect zou dat hebben over een week, denk je? Wat zou het effect zijn na een maand, of na een jaar, of 5 jaar vanaf nu? Wat zou het effect daarvan zijn op je relaties, op je werk, op de relatie met jezelf? Dat zou een ongekend positief resultaat hebben. Dus ik ben er absoluut een voorstander van om ook naar je negatieve eigenschappen te kijken. Niet om jezelf fout te maken, maar meer vanuit mildheid en nieuwsgierigheid en je te realiseren van, oh ja, shit, weet je, dat is wat er niet werkt. En hoe zou ik dat om kunnen buigen in een richting die iets constructiever is? En wat zou het effect daarvan zijn? En dus nogmaals, niet om jezelf fout te maken, maar omdat je simpelweg een mens bent. En gaandeweg je opvoeding, en dat geldt voor ons allemaal, gaandeweg onze opvoeding hebben we daar patronen ontwikkeld, vaak gericht om maar te kunnen overleven. En dat simpelweg een onderdeel is van wie we geworden zijn. Maar dat je tegelijk jezelf realiseert dat dat niet is wie je bent, maar dat het patronen zijn. En dat je wel degelijk hardnekkige patronen kunt veranderen. En ja, dat is niet eenvoudig, dat is confronterend. En als we lange tijd al dingen doen, dan voelt het, ja, wordt een beetje onze identiteit. Het voelt alsof wij dat zijn. En als iets je identiteit wordt of gaat voelen als je identiteit, dan is er iets in jou of in mij en iets in ons allemaal wat er werkelijk alles aan zal doen om dat in stand te houden, zelfs als het niet werkt. En dan kan het zo spannend zijn om dat los te laten, dat we dan maar allerlei verhalen en excuses gaan inzetten om er niet te hoeven veranderen. En het meest angstaanjagende voor ons allemaal is uiteindelijk toch dat we gaan veranderen. Want wat blijft er dan nog over van waar je tot dan toe je leven op hebt opgebouwd? Dus dat is echt een scary place om te zijn. Het is net als een oude boom. Daar vergelijk ik het dan altijd maar mee. Een oude boom die op een gegeven moment afstand moet doen van zijn oude takken, omdat het energie kost en daar moet allemaal aandacht naartoe. Maar ze dienen niet meer. Maar het is nog wel steeds een stukje van hem. Dus daar daadwerkelijk afscheid van nemen, dat doet ergens pijn. En het is letterlijk een stukje sterven. Dus dat is voor ons ook zo. Als we daar afscheid nemen van dingen die we heel lang hebben gedaan, waarvan we weten dat ze niet werken, maar dat toch een beetje is gaan voelen alsof we dat zijn, en we nemen daar afscheid van, dan voelt het als afscheid nemen. Als een afscheid nemen van je identiteit, als een stukje sterven. Dus de beste dag om te veranderen is altijd morgen, volgende week of 1 januari. Nou, alles beter dan in dit moment de realiteit aankijken, je eigen verantwoordelijkheid te pakken en een stap te zetten het onbekende in. Dat is te pijnlijk en te bedreigend. Maar uiteindelijk ook het enige wat constructief is. Dus zo'n proces, dat kost tijd. En het kost aandacht, het kost heel veel moed. En het gaat hoe dan ook met vallen en opstaan. En daarom doen de meesten van ons het niet. Dan is het aantrekkelijker om dan maar door te gaan op de ingeslagen weg. En dat is altijd dan weer makkelijker dan terugkeren en de realiteit recht in de ogen aan te kijken. De weg omlaag is nu eenmaal makkelijker dan omhoog. Alleen het werkt niet. En zeker, misschien op de korte termijn, maar zeker niet op de lange termijn. Dus naar jezelf te kijken en te onderzoeken waar je zelf de waarheid hier en daar probeert te verdraaien en daar nieuwsgierig naar te gaan zijn, dat is een goed begin volgens mij naar een betere toekomst. Want er is meer dan alleen maar het hier en nu. Er is meer dan alleen maar het vervullen van je kortzichtige behoeftes, verlangens of veiligheid. Er bestaat namelijk ook zoiets als een toekomst. En als je mazzel hebt, dan zijn je vrienden of je partner, dan zijn die er volgende week ook nog. Of volgende maand of volgend jaar. Dus waardevol om te kijken naar je huidige gedrag en in welke mate dat bijdraagt aan een verderop gelegen toekomst. Dus waarom doe ik dat? Welke behoeften vervul ik daarmee en is dat eigenlijk een constructieve manier om deze behoeften te vervullen? Wat is het eigenlijk waar ik zo bang voor ben en wat zou ik nou anders kunnen doen? En dan ook te beseffen dat vertrouwen dus wel degelijk een keuze is naar jezelf toe, maar zeker ook naar een ander toe. Dat je zegt van oké, ik vertrouw jou. Of dat je zegt, ik vertrouw jou niet. En het kan ook zijn dat je zegt, ik weet niet of ik jou wel of niet vertrouw. Maar de praktische uitkomst van, ik weet niet of ik jou wel of niet vertrouw, is uiteindelijk dat je de ander niet vertrouwt. Hoe bedoel ik dat? Zal je een ander voorbeeld geven? Stel dat ik tegen jou zeg van, hey, ik ben voor 99% betrouwbaar. Dat is een superhoog percentage. En dat iemand anders, een andere goede vriend of vriendin van jou zegt van, joh, ik ben echt 100% betrouwbaar. En heeft los van het feit of het wel of niet kan, maar als je dit voorbeeld neemt. Dus ik zeg tegen jou, ik ben 99% betrouwbaar. En een goede vriend of vriendin van jou die zegt, ik ben 100% betrouwbaar. En jij loopt met iets rond waarvan je zegt van, ja, ik moet dit kwijt, ik wil dit met iemand delen, maar ik wil zeker weten dat het niet doorverteld wordt aan een ander. Naar wie ga je dan toe? Ga je dan naar mij toe of ga je dan naar die andere goede vriend of vriendin toe die zegt van, ik ben voor 100% betrouwbaar? En dan ga je natuurlijk naar die andere goede vriend of vriendin en dan ga je niet naar mij. Dus 99% betrouwbaar, dat is een heel hoog percentage, maar als het er echt op aankomt, dan betekent die 1% dat ik gewoon onbetrouwbaar ben. En dat is wat er gebeurt op het moment dat ze zeggen van, ja, ik weet niet of ik jou wel of niet vertrouw. Op het moment dat het er echt op aankomt, betekent het dat je zo'n persoon gewoon niet vertrouwt. En dan is het waardevol om in de spiegel te kijken. Ja, dus hoe betrouwbaar ben ik zelf dan? Ja, er is zo'n spreekwoord dat zegt van, ja, een leugentje om best wel dat zou moeten kunnen. Maar waar is het dan nog geoorloofd en waar niet? Soms zeggen mensen dat je de waarheid moet vertellen, daar waar mensen er in ieder geval van uitgaan dat je ook de waarheid vertelt. En dat liegen geoorloofd is, daar waar mensen het niet zo serieus nemen. Of niet verwachten dat je per se de waarheid zou vertellen. Maar wie bepaalt dat dan en wanneer? Mag je liegen om je kind van school te houden? Of mag je liegen wanneer je de afspraak bij de tandarts bent vergeten? Wanneer je eigenlijk geen zin hebt om met je vrienden weg te gaan? Ik denk dat dat een hellend vlak is. Veel interessanter is de vraag waarom je in dat soort gevallen eigenlijk zou moeten liegen. En wat ligt eronder? Waar ben je bang voor? Is het gezichtsverlies? Is het een factuur die je zou moeten betalen in het kader van bijvoorbeeld die tandarts en die afspraak die je vergeten bent? Of is het voor de meningen van anderen op het moment dat je gewoon tegen je vrienden zegt van, ja, ik heb er geen zin in vandaag, ik voel me niet lekker en ik blijf thuis? Wat is het? Waar pak je je verantwoordelijkheid en waar probeer je die dan te ontlopen? Waar durf je daadwerkelijk te gaan staan voor je acties en gevoelens? En waar check je uit? Of trek je je terug? Of neem je afstand van jezelf en maak je jezelf klein of onzichtbaar? En daar is een reden voor. Je bent geen slecht mens als je liegt of de werkelijkheid verdraait. Nogmaals, we zijn er allemaal toe in staat, alleen het werkt niet. Maar het komt vanuit de beste plek. Je probeert ergens in een bepaalde behoefte te voorzien. En vaak is dat een behoefte van veiligheid of goed genoeg zijn. Of heel graag de verbinding willen behouden. Alleen het is op een manier die niet daadwerkelijk bijdraagt. En het komt vanuit de allerbeste plek. Maar dat wil niet zeggen dat het ook het beste voor je is of hoeft te zijn. Dus liegen zetten we vooral in om controle en veiligheid te kunnen behouden. Maar op een niet-constructieve manier. Ja, en hoe zit dat dan? Komt dan zo in me op. Hoe zit dat dan in omstandigheden waarbij er bijvoorbeeld levens op het spel staan? Denk bijvoorbeeld aan de Holocaust, 40-45, of andere oorlogen, of situaties waarbij geweld, excessief geweld voorkomt. Zou je dan mogen liegen in het kader van je eigen veiligheid? Daar zou je op zijn minst over kunnen twisten. Dus als de waarheid jou of anderen letterlijk in levensgevaar brengt en een leugen levens kan redden, dan zou dat toch te verdedigen kunnen zijn. En volgens mij is dat ook zo, maar in de meeste gevallen gaat het dus niet over leven en dood, maar gaat het gewoon over alledaagse dingen. En dan kan het voelen als leven of dood, maar meestal is dat het niet. Nou, vaak gaat het over relaties of verbindingen, identiteiten die we in stand willen houden. Misschien wel angst voor het onbekende. Wat is het? En welke behoefte wordt er vervuld op het moment dat je daar gedrag vertoont waarvan je diep van binnen weet dat het niet kloppend is, maar je het toch iedere keer weer doet? Het is waardevol om daarnaar te zoeken. Welke behoefte wordt er vervuld? Dus hoe, waar of noodzakelijk is het? En is dat dan de meest constructieve manier? En de mind kan dan dus komen met allerlei mooie verhalen waarom het geoorloofd is om niet volledig eerlijk of open te hoeven zijn. Maar meestal weten we diep van binnen dat dat gewoon niet de juiste weg is om te gaan. En als ik kijk naar de trainingen en de vragen waarmee mensen vaak komen, dan zijn er altijd wel vragen over situaties die ze nog niet eerder met iemand anders hebben besproken. Vaak uit angst of Uit angst voor het oordeel van de ander, uit angst voor het verliezen van de verbinding, de mogelijke consequenties. En soms, of vaak hebben ze dat dan wel met anderen besproken, misschien. Maar zelden zijn ze volledig open tegenover de persoon om wie het daadwerkelijk gaat. Of het nou die ene leidinggevende of collega is, of een kind, of een partner, of ouders. Hoe vaak houden we onze mond niet tegenover onze ouders? Ook hier om een bepaalde behoefte te vervullen. Als verbinding of loyaliteit, graag gezien willen worden. Dus we gaan hoe dan ook ergens onze woorden wegen en verdraaien we zo'n beetje de werkelijkheid uit angst voor de mogelijke consequenties. En terecht. Want die ander die gaat er hoogstwaarschijnlijk iets van vinden. En ja, mensen worden boos en verbreken de verbinding. En verklaren je voor van alles en nog wat. Of vervallen in verwijten en beschuldigingen en proberen je te overtuigen. Maar wat is het alternatief? Het alternatief is dat je zwijgt, je mond houdt, net doet alsof er niets aan de hand is. En dat helpt misschien op de korte termijn, maar op de lange termijn levert het hoe dan ook gedoe op. Iemand zei ooit tegen mij, ja, gedoe komt er toch. En dat is ook zo. Dus laat het dan maar de moeite waard zijn. Dus je belandt op die manier hoe dan ook in theater, want je relaties zijn niet meer oprecht. En het wordt een soort schaakspel waarbij je gaat gokken op een eventuele uitkomst. En bedenk eens hoeveel energie, hoeveel kostbare energie dat kost. En veel relaties, zo heb ik gezien en ook persoonlijk ervaren, veel relaties gaan kapot door zwijgen, door vaagheid, door liegen, door terugtrekken en niet uitspreken. Dat is het volgende. Het gaat hoe dan ook van binnen knagen. Want de frustratie die je voelt doordat je niet volledig meer deelneemt, die slaat naar binnen en dat ga je hoe dan ook voelen. Je bent daar niet meer trouw, niet meer eerlijk naar jezelf toe. Dus ja, in die trainingen komen vaak situaties voor dat mensen vreemd gaan of er relaties op nahouden waar een partner of een kind niets van weet. En dat ze omwille van de lieve vrede maar dingen achterhouden of verdraaien. En dan kom je dus zo langzamerhand in een bekende theater terecht en probeert met allerlei plakband, duct tape en touw nog aan elkaar vast bij elkaar te houden met allerlei kunstgrepen. Maar ik heb nog nooit, maar dan ook echt nog nooit iemand daar mee weg zien komen. Sommige mensen zeggen dan van, ja, maar het heeft toch heel lang gefunctioneerd? No way, het heeft nooit gefunctioneerd. Je bent er hooguit tot dan toe mee weggekomen. Maar hoe kan iets op een constructieve manier functioneren als het niet in lijn is met de realiteit? Dat gaat niet. Dat is hooguit een verhaal om jezelf in slaap te sussen in de hoop dat het goed afloopt en dat je ermee wegkomt. Ik zal je een voorbeeld noemen, een relatief onschuldig voorbeeld. Maar de uitkomst die is minder onschuldig. En dat is dat ik vroeger trainde ik onwijs veel, deed heel intensief aan atletiek en aan triathlon. Een triathlon vraagt onwijs veel tijd, het is een halve baan of een hele baan erbij. En dan had ik, lang geleden had ik dan een hele dag gewerkt in de praktijk en dan wilde ik eigenlijk daarna nog lopen of nog een heel stuk fietsen. Maar ik voelde me ook bezwaard, want er zat een jong gezin thuis en kon ik dat dan wel even zo laten, terwijl ik dan tijd voor mezelf ging nemen om te sporten. Het voelde ergens ongemakkelijk, dus wat deed ik dan? Nou, dan ging ik toch maar na het werk, ging ik toch maar hardlopen of toch nog fietsen. En met als resultaat dat ik dan later thuis kwam en als er dan niet naar gevraagd werd, dan liet ik het gewoon zo. En als er wel naar gevraagd werd, dan zei ik van ja, dat ik nog een visite had of nog wat werk te doen had. Kortom, ik had het er niet over. In de hoop dat ik er mee weg zou komen. En meestal kwam ik er ook mee weg mee. En dat is het geniepige. Maar eigenlijk ga je dus iets construeren, iets wat in strijd is met de realiteit. En dat gaat hoe dan ook kleine breuklijntjes vertonen. Want op het moment dat zij dan misschien iemand tegenkwam, een goede vriend of vriendin, en die zei van, ik zag gisteren Jur nog hardlopen. En dat zij dan denkt van, hè, maar hij was toch aan het werk? Dus in plaats van dat je de verbinding in stand houdt, leidt het eerder alleen maar tot meer wantrouwen en sla je steeds zo meer deuken in dat fundament van vertrouwen. En ook ik kon dus de werkelijkheid verdraaien en ik kon echt serieus goed liggen. Ik kon het toedekken onder allemaal verhalen als dat het geen grote dingen waren en het allemaal wel meeviel. Maar ja, zoals je één ding doet, doe je alles. En het sluipt er dan in. Het sluipt in je werk, in je relaties. Maar waar leg je de grens? En ik ben gelukkig veel opener geworden en er zijn nog maar weinig dingen waarbij ik me terugtrek. Maar als de druk hoog genoeg wordt, dan kan ook dit patroon toch weer de kop opsteken. En ook in mijn huidige relatie met Simone kan ik dingen verzwijgen. Niet eens ten aanzien van andere relaties, maar wel gebeurtenissen waarvan ik op voorhand misschien wist of weet dat dat lastig kan zijn voor mevrouw om te horen via kinderen, ouders, noem maar op. En wat ik dan probeerde te vermijden was steeds om eigenlijk de confrontatie en het gedoe. Maar daar kwam ik niet mee weg. En verschrikkelijk irritant, maar tegelijkertijd ook super dankbaar en waardevol. Want het stelt me in staat om steeds meer te bewegen naar een steeds meer oprecht mens. En mevrouw Simone die kan absoluut niet tegen onrecht. En heeft een heel zuiver gevoel voor de waarheid. En dus ook wanneer iets in strijd is met die waarheid. Dus als ik er dan mee probeerde weg te komen, dan werd de ramp alleen maar groter. En ondanks dat ik het wist, dat ik toch met regelmaat de realiteit slim afdacht te zijn. En waarom? Waarom deed ik dat dan? Ja, uit angst. Angst dat ik niet gezien werd in mijn goedheid. Of uit angst voor wat de ander ervan zou vinden. En de confrontatie en het gedoe wanneer de ander een verhaal maakt van iets wat totaal niet in lijn is met hoe ik het zie. Of zelfs compleet tegenovergesteld van waar ik vandaan kom. En dus in mijn geval een sterke behoefte naar gezien worden en erkenning. En daarvoor dus bereid om te liegen of de werkelijkheid hier en daar een beetje te verdraaien. En je kunt je voorstellen dat dat me eerder mijlen ver van de erkenning en de waardering bracht en dat ik daarin alles behalve gezien werd. En terecht ook. Dus angst ook om de verbinding te verliezen. Maar door de waarheid dus achter te houden, gaf het eerder een breuk in de verbinding en angst voor het gedoe en confrontaties. Maar zoals ik al eerder zei, gedoe komt er toch. En zelfs daarin kon ik, zelfs als het puntje bij paaltje kwam en ik geconfronteerd werd met de realiteit, dan nog kon ik de ander verantwoordelijk houden voor het leed wat eigenlijk veroorzaakt werd en waar ik zelf verantwoordelijk voor was. Dus wat ik aan wil geven, de mind is slim. De mind zal altijd proberen om ergens je eigen identiteit in stand te houden. En daar zit dus opnieuw iets droevigs in. Je wil zo graag gezien worden voor de goedheid die je bent, dat je jezelf niet meer helemaal inbrengt. En daardoor word je eigenlijk onzichtbaar en weet de ander dus niet meer wat hij of zij aan je heeft. Slaat het deuk in het fundament van vertrouwen en wordt de afstand eigenlijk alleen maar groter. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de telefoon, over of iemand wel of niet in je telefoon mag kijken. Ook ik kon Simone bijvoorbeeld beschuldigen wanneer zij iets was tegengekomen in mijn telefoon, waar ik niet volledig open over was geweest. En tot daartoe was er dan nog niet eens een probleem, maar wanneer, en er is nog niet eens een probleem als je niet ergens helemaal open over bent, maar wanneer je daar dan mee geconfronteerd wordt en vervolgens halve waarheden gaat vertellen in de hoop ermee weg te komen, omdat je allerlei conversaties en confrontaties wilt vermijden, dan wordt het anders. En dan verschuift het langzaamaan zo naar liegen, het verdraaien van de werkelijkheid. Dus in plaats van mijn aandeel te erkennen, kon ik haar dan verwijten dat ze over mijn grens was gegaan door in mijn telefoon te kijken. En dan worden woorden als privacy in de strijd gegooid. En wat het eigenlijk doet is dat het de discussie afleidt van waar het eigenlijk over gaat. Namelijk dat in dit geval bijvoorbeeld Simone kon zeggen van, hey, kan ik je eigenlijk wel vertrouwen? Ben jij te vertrouwen? En daaronder eigenlijk haar vraag van, hey, ben ik wel veilig? Denk weer aan het verhaal van de Titanic. Ben ik veilig als ik jou meeneem mijn reddingsboot in? En als je het vanuit die kant bekijkt, dan is het dus super droevig als je je realiseert wat het effect daarvan is op de ander. Dus ik ben daar in de loop van de jaren absoluut wel van mening veranderd. En lang zat ik in twijfel. Zoiets van, is je telefoon alleen voor jou of is die ook beschikbaar voor je partner? Ja, je hoeft het niet met me eens te zijn, maar ik vermoed dat je diep van binnen weet wat het juist is om te doen. Ja, je hebt recht op privacy, maar wanneer je kiest voor een relatie, dan mag dat niet ten koste gaan van de veiligheid van die ander. Bovendien, als je niks te verbergen hebt, waarom zou je dan verborgen willen houden? Dan moet er iets zijn waarvan je liever niet wilt dat de ander daarachter komt. Dan is er iets waar je bang voor bent. Iets waarvan je al weet dat dat schadelijk kan zijn. Ja, iets wat je in ieder geval wilt vermijden. En dan is er opnieuw een behoefte die vervuld wil worden. En denk dus aan veiligheid of verbinding. En ik denk dus dat dat juist een opening is om je relatie te verdiepen. Om de relatie naar een nog eerlijkere en openere plek toe te brengen. Door er voorbij je angsten dus wel de dingen te delen die je misschien lastig vindt. Want het gaat over een lastigheid in jou uiteindelijk. En ja, dat kan dan misschien leiden tot een uitkomst die anders is dan dat je misschien gehoopt of gewenst had. Een breuk of een nare verwijdering van elkaar. Maar opnieuw, wat is het alternatief? Het alternatief is dat je in theater blijft, dingen niet uitspreekt, achterhoudt. Dus hoe wil je dat die relatie dan is? Of wil je er een tweede verborgen leven op nahouden? Man, dat kost zoveel energie, daar ga je aan kapot. Ik heb al veel mensen kapot zien gaan aan die spagaat en die twijfel. En de opening en begin van herstel is dus altijd openheid en eerlijkheid. Altijd, er is geen uitzondering. En dat is dus niet alleen beter voor de relatie, maar ook voor de relatie met jezelf. Wanneer je ziet waarom je dingen voor jezelf wilt houden, dan ligt daar dus iets onder dat grenst aan zelftwijfel of onzekerheid, angst voor de mogelijke gevolgen. Dat er iets is dat je niet aan kunt. En dat zijn zo die onzichtbare patronen die dan aan het licht komen en waar je mee geconfronteerd wordt. En juist dat biedt kansen om jezelf beter te leren kennen en te groeien naar een nog completere versie van jezelf. Juist dat biedt je de kans om te groeien naar een... juist dat biedt je de kans om de veiligheid en het vertrouwen en de kracht in jezelf te gaan vinden. En dat is een constructieve plek om vandaan te komen en uiteindelijk volwaardige relaties aan te gaan. Inclusief die met jezelf. Maar ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk spannend. Dus kiezen we er toch maar al te vaak voor om die andere route te nemen in de hoop dat we ermee wegkomen, dat we ongeschonden aan de finish komen. Maar dat gaat hoe dan ook niet gebeuren. En hoe langer je zwijgt, hoe langer je hoofd afwendt, hoe langer je de waarheid zo probeert om te buigen, hoe groter de verstrikking en hoe ingewikkelder het doolhof en hoe meer je verdwaalt en hoe eenzamer en leger het wordt. En terecht. Want als je dat niet zou voelen, dan zouden we blijven verdwalen in allerlei illusies en verhalen. Wat in de wereld natuurlijk ook gebeurt. Dus liegen is destructief voor alle partijen. En bedenk eens wat er gebeurt wanneer er gelogen wordt in een relatie. Nou, welke relatie dan ook, of die vriendschappelijk is, of met je ouders, of met je kinderen, maar zeker in een liefdesrelatie. En een van de belangrijkste pijlers binnen een relatie is uiteindelijk vertrouwen. Denk opnieuw aan de metafoor van de Titanic. Wie wil jij in je reddingsboot? Niet iemand die er ieder moment vandoor kan gaan of zijn eigen belang groter maakt dan het algemeen belang. Dat is potentieel bedreigend. Dus dat betekent dat zodra je een relatie aangaat met iemand, of dat nu dus vriendschappelijk, familiair of een oude kind of een intieme partnerrelatie is, maar zeker dus dat laatste, dat je daarmee een betrekkingsrekening van vertrouwen hebt. Ziet als een bankrekening. En in de loop van de tijd stort je daar steeds geld op. En iedere keer dat je er voor de ander bent, dat je je uitspreekt, dat je eerlijk bent, ook als het lastig is, of juist als het lastig is, dan stort je geld op die rekening. En wanneer er op een gegeven moment voldoende vermogen is en een van de twee maakt een misstap, dan, oké, weet je, you can handle it. Dat kan je gezamenlijk dragen. Maar wanneer iemand regelmatig, stelselmatig geld van die rekening opneemt, of een keer iets doet waarin je in één klap heel veel geld opneemt, dan kan het zijn dat je ver onder nul komt en in het rood komt te staan. Een situatie zoals bijvoorbeeld ontrouw zijn en er een partner of een relatie op nahouden zonder dat de ander dat weet en uiteindelijk dat die ander daarachter komt, wow, dat kan maken dat je echt ver in de min komt te staan. Maar dat niet alleen, er gebeurt nog veel meer. Degene die bedrogen wordt en er op een gegeven moment achterkomt, die vraagt zich dan opeens af met wie hij of zij al die jaren heeft samengeleefd. Wat is er waar van al die jaren daarvoor? Wat was er wel echt en wat niet? En met wie ben ik eigenlijk al die jaren samen geweest? En ook dat niet alleen. Ook ten aanzien van het hier en nu vraagt diegene zich dan af van, hey, wie ben jij? Wie heb ik voor me? Kan ik jou wel vertrouwen? Wie zegt mij dat jij nu wel de waarheid spreekt? Met andere woorden, ben ik veilig? En ook dat is niet het laatste. Ook daar houdt het niet op. Ook ten aanzien van de toekomst geldt dan, kan ik jou nog vertrouwen? Wie geeft mij de garantie dat dit niet nog een keer gebeurt? Hoe kan ik je ooit nog vertrouwen? Waar kan ik nog op bouwen? Kan ik nog op jou bouwen? En opnieuw, ben ik veilig? Dus het brengt alles in twijfel. Het brengt niet alleen het hier en nu aan het wankelen, maar het hele verleden, het heden en de toekomst. En zelfs daar stopt het nog niet. Want diegene begint zich vervolgens ook af te vragen of die zichzelf of haarzelf nog wel kan vertrouwen. Hoe kan het dat ik dit niet gezien heb? Nou, hoe kan het dat ik het misschien ergens gevoeld heb, maar er niet naar gehandeld heb? Dus kan ik mezelf überhaupt nog wel vertrouwen? Opnieuw, ben ik überhaupt wel veilig met mezelf? Dus het is ongelooflijk destructief. En bedenk dat dus de volgende keer op het moment dat je op het punt staat om iets te verzwijgen of te verdraaien in de hoop dat je ermee wegkomt en toedekt onder verhalen, dat je het ander zo lullig zou vinden voor de ander. Het is nog vele malen pijnlijker op het moment dat je daar leugens verspreidt en de waarheid verdraait. Nogmaals, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die er op lange termijn mee weggekomen is. Bovendien, het heeft ook impact op degene zelf die blijft zwijgen of de leugen in stand houdt. Want hoe betrouwbaar ben je dan zelf nog? Wanneer je op momenten zwijgt, terwijl je weet dat je je eigenlijk hebt uit te spreken, dat je leugens de wereld inbrengt, de waarheid verdraait of jezelf afsluit, met wie ben je dan nog verbonden? Nou, met alles behalve nog met jezelf. Je zet een deel van jezelf eigenlijk buiten spel. Dus je neemt niet meer voor de volle 100% deel. En hoe kun je dan ooit? Nou, hoe kun je dan ooit, wanneer je op een kruispunt komt, en dat moment gaat hoe dan ook een keer komen, waar jij de enige bent die kan bepalen of je linksaf, rechtsaf of rechtdoor gaat, hoe kun je dan ooit een voor jou juiste beslissing nemen als je jezelf al die tijd voorgelogen en misleid hebt? Dat gaat niet. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je informatie inwinnen. Je gaat informatie inwinnen bij de mensen om je heen in de hoop dat zij het weten en dat ze iets vertellen waarvan je kan voelen van oh ja, dat is ongeveer ook zo als ik het graag zou willen. En voor je het weet, vaar je dus op de koers van iemand anders. En is het gevolg dat je misschien wel op plekken uitkomt waar je liever niet wilt zijn, of speel je een hele slechte bijrol in de film van iemand anders. En dat is echt een shitplek. Dus liegen, de waarheid verdraaien, zwijgen terwijl je jezelf hebt uit te spreken, werkt nooit, nooit op geen enkele manier. Dus eerlijkheid en vertrouwen, dat is uiteindelijk waar het om gaat. En hoe ga je dat dan doen? En dat is, zoals je waarschijnlijk inmiddels begrijpt, een behoorlijke klus. Ten eerste kun je bewegen naar eerlijkheid en vertrouwen door in beeld te houden wat het alternatief is en wat de consequenties daarvan zijn. En dus door daar niet nog langer je hoofd van af te wenden en te denken, in de waan te verkeren dat je er wel mee weg zult komen. En dat je je realiseert dat het alternatief absoluut destructief is. Destructief voor de relaties met de mensen om je heen, maar zeker ook voor de relatie met jezelf. Dus dat er alles aan gelegen is om die verleiding, om die andere route te nemen, om die te weerstaan en uiteindelijk toch iedere keer weer, hoe spannend het ook is, maar te gaan voor de waarheid. En het tweede is door iedere keer contact te maken met wie je eigenlijk wilt zijn. En die metafoor van de Titanic en die reddingsboot. Wie wil jij meenemen je reddingsboot in? Hoe zou het zijn wanneer anderen support zoeken en dat ze dan zeggen van, oh ja, bij hem of bij haar moet je zijn, want die is te vertrouwen. Dat is iets om dat is toch iets wat waardevol is om op te mikken. Dat andere mensen zeggen van, ja, bij hem of bij haar, bij jou wil ik support vragen. Dus welke eigenschappen en vaardigheden, waar ga je voor? Wat wil je beheersen? Hoe wil je zijn? Als je zo op die bergtop mikt waar jij over een jaar of 3 jaar of 5 jaar staat, welke eigenschappen en vaardigheden bezit die man of vrouw? En dat je daarop mikt. En dat een van de eigenschappen die je dan hebt te beheersen is het leren omgaan met oordelen en meningen, met afwijzingen en kwetsingen. En waarom? Nou, als jij gaat staan voor wie jij bent, wat je denkt en wat je voelt, en daar dus voor je waarheid gaat staan, hoe jij naar de wereld kijkt, dan is het niet de vraag of mensen daar iets van gaan vinden, maar het is de vraag wanneer. Dus hoe zorg je ervoor dat je daar op koers blijft en niet schiet in allerlei reflexen uit angst om niet goed genoeg te zijn in de ogen van een ander, de verbinding te verliezen of uit angst voor de eventuele consequenties. Dus hoe houd je daar koers? Daarvoor heb je dus te leren omgaan met afwijzing. Dat is één van de eigenschappen die je jezelf hebt eigen te maken. En wat daarvoor nodig is, dat is misschien cliché, maar de meeste clichés zijn waar. Wat daarvoor nodig is, is zelfliefde. Wanneer je werkt aan en werkt met je diepgewortelde zelftwijfel en meer je eigen goedheid gaat voelen, dan wordt goed doen steeds minder belangrijk. En niet als je dan een verkeerde afslag hebt genomen om je eigen fouten zo onder het tapijt te schuiven of toe te dekken om allerlei goedbedoelde verhalen en excuses, maar dat je in essentie voelt dat je vanuit de allerbeste plek komt. Maar dat je ook beschadigd bent, gewond bent geraakt, dat je fouten maakt en verkeerde afslagen neemt. En dat het patronen zijn, dat het niet is wie je bent, maar het zijn patronen en die kun je veranderen. Die kun je ombuigen en vervangen voor iets wat beter werkt. Maar hoe meer je je eigen goedheid kunt voelen, hoe beter je in staat bent om te gaan staan voor de waarheid. hoe minder noodzakelijk het wordt om te zwijgen of te liegen uit angst voor de mogelijke gevolgen. En de weg naar zelfliefde gaat dus via het besef, wat ik net noemde, dat je ook gewond bent geraakt ergens tijdens je opvoeding, dat je patronen hebt ontwikkeld om te kunnen overleven. En dat sommige patronen werken, sommige patronen hebben gewerkt, maar nu niet meer, en dat er ook patronen zijn die eigenlijk nooit echt hebben gewerkt. En dat het allemaal niet is wie je bent, maar dat je in staat bent om ze te veranderen. En niet vanuit hardheid, maar vanuit mildheid, vanuit compassie, zodat je het kunt zien. En die eigenaardigheden zo aan de oppervlakte komen, je ze niet nog langer hoeft te verbergen uit angst voor de meningen van anderen. En dus nog steeds ongemerkt daarmee hun gang kunnen gaan, je keuzes, acties en kwaliteit van leven steeds negatief kunnen blijven beïnvloeden. Maar dat die patronen zichtbaar zijn en je ermee kunt werken. En je ze dan zo langzaam om kunt buigen in een richting die constructiever is. Mildheid dus. Via die weg kun je mikken op datgene wat uiteindelijk het juiste is om te doen, omdat je ziet en weet dat de weg omlaag hoe dan ook destructief is. Dus weten en voelen wat juist is en vervolgens de moed vinden om daar ook naar te handelen. Dus als je ergens in je leven op zoek bent naar avontuur, begin dan maar met eerlijkheid en reken maar dat je dan het avontuur krijgt waar je hele leven misschien al naar op zoek bent. Uiteindelijk kun je maar beter afgewezen worden voor wie je echt bent, dan dat je afgewezen wordt voor iets dat je eigenlijk nooit echt bent geweest. Dat is pas echt pijnlijk. Het streven is dus naar, wat mij betreft, naar radicale eerlijkheid. En dat is een hele kunst. En wetende dat het je misschien nooit voor de volle 100% gaat lukken, maar juist dat besef, dat houdt je op koers. En de enige constructieve weg is dus openheid, eerlijkheid, oprechtheid. Doen wat je verkondigt. Dat je gaat staan voor wie je bent, wat je denkt en wat je voelt. Eerlijkheid, vertrouwen. Dat is het fundament uiteindelijk onder iedere relatie, inclusief de relatie met jezelf. En dan krijgt zo langzaamaan, als je iedere keer in lijn bent met de realiteit, de waarheid recht in de ogen aankijkt, dat durft te communiceren en daarnaar durft te handelen, dan krijgt het leven zo heel langzaamaan de kans om zich ten volle door je heen te bewegen. En dat is iets wat ik je heel erg zou gunnen. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat het je geïnspireerd heeft en dat het je aan het denken heeft gezet. Altijd fijn om te horen wat je ervan vindt en laat eventuele positieve reacties achter via de bekende social media kanalen. En daarmee help je ons en ook anderen om deze wereld stapje voor stapje een beetje eerlijker en mooier te maken. Dankjewel.